Goedemorgen. Ja, geweldige tijd met elkaar. En ondertussen toch wel fijn om even mijn spullen op te leggen. Dankjewel. Ja. Gisteren hadden we een jaarvergadering van Rafael. Dat is waar onze kerk bij hoort. Het is een landelijk verband van meerdere kerken hier in Nederland. En wereldwijd heet het dan Four Square, vierkant. En Jacco was er ook. En ik ben de penningmeester van het landelijk bestuur. En Jan en ik zitten samen in het landelijk, in het leidersteam. In de afgelopen week hebben we ook besloten om de rekening weer open te zetten voor giften voor de aardbeving. En wij hebben als Rafael in Europa een hele goede relatie met de landelijk leider van Turkije. İhsan heet hij. En hij stuurde ook een mail en ja, we zagen ook op Facebook het een en ander. En dan hoor je ook van heel nabij wat daar allemaal aan de hand is. En dat is natuurlijk, ja, dat kunnen wij ons niet beseffen. Je ziet beelden op tv, maar het is, ja, we kunnen ons daar dat niet voorstellen. Dus we blijven ervoor bidden. En God is een God van wonderen. En İhsan is zelf tot geloof gekomen. Hij was moslim. En hij reed in Ankara in de bus. En hij zat, ja, was echt wel iemand die heel veel bezig was met zijn geloof. En hij wilde gewoon zo graag God leren kennen. Hij wilde gewoon heel graag meer weten van God. Dus hij deed heel erg zijn best om als een heel goed moslim te leven. En hij zat in de bus. En toen had hij een visioen waarin Jezus zichzelf aan hem liet zien. En ik heb de afgelopen week zoveel gebeden van: Heer, laat die mensen die onder het puin zitten zien wie u bent. Dat u er bent voor ze. U kunt wonderen doen. En ja, bid mee. Bid mee voor wonderen. Voor harten die zich die roepen tot de Heer. En ja, dat was gisteren een mooie dag. Een soort familiedag om elkaar weer te zien. En volgende week hebben we een toerustingsdag over hechting. En eigenlijk, ja, het gaat erom hoe belangrijk het is dat je goed hecht als je geboren wordt in een gezin. En eigenlijk ga je er ook vaak naartoe als er geen hechting is of als je problemen had met hechting. En als dat zo is, meld je nog aan. Of als je te maken hebt met toerusting, met mensen die daar problemen mee hebben. Janneke Kons, die psycholoog is, die weet er gewoon heel veel van af. En zij kan ons het een en ander over vertellen. En we hebben een conferentie eind maart en dat gaat over discipelschap. Dus als je er meer van wil weten, ga naar de site van Rafael Nederland, rafael.nl. Kijk of je kan geven voor Turkije, kijk of je, want in dit geval hebben wij gezegd, wij zetten onze rekening over voor Turkije, omdat dat een relatie is die wij kennen. En de band die we hebben, want er zijn natuurlijk heel veel algemene organisaties en Giro 555 is er. Maar als je gewoon een band hebt met iemand, dan wil je daar ook iets in betekenen. En vandaar dat we dat op die manier gedaan hebben. Goed, ja, u maakt ons één. En we zitten hier eigenlijk allemaal, ja, met een reden. Misschien is het leuk om elkaar te ontmoeten, maar dan had je vanmorgen misschien ook wel kunnen gaan tennissen of met een maatje kunnen gaan hardlopen. Of misschien heb je dat al wel gedaan. Je hebt soms van die vroege vogels. Maar we zoeken elkaar hier op. En in Johannes 17, daar bidt Jezus voor zijn leerlingen. Johannes 17, vanaf vers 20. En hij zegt: ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen ook zo in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij gezonden hebt. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat ze allen opdat zij één zijn zoals wij, ik in hen en u in mij. En dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden en dat u hen lief had zoals u mij lief had. Dus twee boodschappen zo mooi, van dat u mij, dat de liefde van God er mag zijn, maar dat de wereld ook mag zien dat Jezus is gezonden in de wereld. En eenheid is zo belangrijk. Ik ben ook opgegroeid in een gezin. Ik had 3 zussen, allemaal meiden in het gezin. Ik was de oudste en ik had altijd ruzie met het zusje net onder mij. Die was iets meer dan 1 jaar jonger. Met die andere ging het altijd goed, maar met haar was het altijd 1 grote concurrentiestrijd. Nou had ik het nog makkelijk, want zij had ruzie met mij en met het zusje die daar weer onder zat. Op de een of andere manier matchte dat niet. En aan de andere kant was je soms de grootste maatjes en dan kon je niet zonder elkaar. En dan speelde je samen. Strijd, ja, en samen zijn. Soms dan is wel in, als je dat ziet in zo'n familie, dan is dat gewoon, ja, niet echt leuk om mee te maken. En aan de andere kant dacht ik wel van, als je helemaal niks met elkaar te maken wil hebben, dan loop je weg. En dan is er geen strijd meer, maar dan is die relatie er ook niet. Soms heb je wel eens wat uit te knokken als je om iets, ja, als je om iemand geeft. Als je elkaar niet snapt. Dat is helemaal niet erg. Maar het is wel belangrijk dat we het weer goed krijgen. Binnen Rafael zeggen we ook wel eens van, het is belangrijk om eenheid te hebben in hoofdzaken, verscheidenheid in bijzaken en liefde in alle zaken. Eenheid. Ja, wat zegt het woordenboek over eenheid? Nou, dat is heel apart. Het zijn heel veel woorden die te maken hebben met het leger. En heel veel woorden die ook te maken hebben met een maat geven. Dat heet dan ook een eenheid, een centimeter of een meter of een liter. Dat zijn ook eenheden. En heb je er wel eens bij stilgestaan dat met 1 je eigenlijk niks hoeft te meten? Dan hoef je niks te vergelijken. 1 is 1. Maar zo gauw het er meer zijn, dan moet je ook meten. Ja, toch? En dan ga je daar proberen om daar een naam aan te geven. Eenheid is ook dat het mooi klinkt. Een koor kan heel mooi in een eenheid, in een harmonie zingen. Dat kan allemaal dezelfde melodie zijn, maar juist ook prachtig tegen elkaar in, dat het heel geweldig klinkt. En als er dan eentje vals zingt, dan lopen de rillingen soms over de rug. Ja, de moderne mensen die dan die muziek hebben bedacht, die doen dat wel eens expres, maar ik hou daar niet zo van. Ik heb liever dat het mooi klinkt. En zo'n zwerm vogels, dat is ook zo prachtig. Dan gaan ze dat heen en weer, zo 's avonds zie je dat wel eens, of 's morgens vroeg. En dan gaat eentje gaat de andere kant op, maar dan gaan ze opeens allemaal. En dan gaat dat zo in zo'n beweging heen en weer. Als 1 groot geheel, als 1 beweging, samen bewegen. Eenheid. In de Bijbel wordt zo'n verband, zo'n groep, met heel veel verschillende dingen vergeleken. En ik heb een paar op een rijtje gezet. En het is lang niet alles. Er komt er nog veel meer. Ik licht er even een paar uit. Hoe ziet die eenheid die we moeten zijn er nou uit? Ik had een vers gedeeld met jullie. En dan daar staat ook dat God ons een heleboel heeft toebedeeld. We hebben een heleboel gekregen. Je zou kunnen zeggen, we zijn, als erfgenamen hebben wij een erfenis gekregen. En nou, ik heb ook wel eens een erfenis gehad. Er overleed een tante en die liet ons wat na. Zij was niet getrouwd en dus alle neven en nichten kregen een beetje. Maar ja, dan ben je blij met zo'n bedrag wat je krijgt. Maar hier in Efeze 1 gaat het over een gigantische erfenis. Je zou het misschien kunnen vergelijken met 100 keer Bill Gates of Zuckerberg of zo. In elk geval heel veel. En dan gaat het niet er alleen maar om dat het een erfenis is in geld of in spullen. He, wat je als je ouders bijvoorbeeld zouden overlijden en je erft dan, nou ja, dat huis en dat ga je dan verkopen en dan, nou ja, dat komt dan op den duur op je rekening. Nee. En het is ook niet vergeleken met zo'n landgoedeigenaar die dan zo'n compleet landgoed te beheren krijgt als de voorouders er niet meer zijn, zeg maar. Nee, er zit ook heel veel macht bij en invloed. Nou, dat zie je al wel een beetje in deze wereld, dat die Bill Gates en die Zuckerberg, die zijn schatrijk en die hebben ook heel veel invloed. Maar dit gaat over een erfdeel wat, ja, dat kunnen we niet vergelijken, dat kunnen we niet beseffen. Het is namelijk een erfdeel dat is zo sterk en zo machtig. Het is dezelfde kracht die Jezus deed opstaan uit de dood. Dat. Nou, dat kunnen die Zuckerberg en die Bill Gates en zo niet. Kunnen geen mensen laten opstaan uit de dood. Maar dat is zo'n rijkdom. Ongelooflijke rijkdom. Er staat ook, dat wij, even kijken hoor. Ja, dus de macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. En dus dat hebben wij gekregen. Erfdeel. Maar we zijn ook een lichaam. Nou, allemaal zoals jullie hier zitten, jullie hebben allemaal een lichaam. Daar zit Jan, mijn man. Daar zit Jacco, daar zit Marloes. Maarten en Miranda. En ja, Jeanette staat hier. Als Jeanette daar staat, dan moet Jeanette daar staan. Snap je? Dit is Jeanette. Van hoofd tot voeten. Maar wij zijn het lichaam van Christus. De gelovigen, de kerk, is het lichaam van Christus. Wat is het lichaam van Christus? Dat is Christus, toch? Heb je daar wel eens bij stilgestaan op die manier? Dat Christus in dat lichaam is? Want we lezen dan wel dat Jezus het hoofd is en wij zijn dan de lichaamsdelen. Dan heb je een beetje de neiging om dat lichaam te gaan ontleden. Dan haal je dat eigenlijk als het ware een beetje uit elkaar. Nou, als ik dit vingerkootje eraf haal, wat gebeurt er dan? Het vingerkootje kan niet blijven leven. Dat sterft af. Dan moeten ze, als ik het kwijt zou raken, moet ik heel snel naar het ziekenhuis. Dan moeten ze het er heel snel aannaaien, anders dan ben ik het kwijt. En als je net niet meer in dit lijf is, dan is het denk ik een bijzondere gebeurtenis. Want dan is je net bij de Heer en dan wordt dit lijf begraven. Dus het lichaam van Christus, zonder Christus, is een dood lichaam. Dat is een lichaam wat niet leeft. Dat is een lichaam zonder die macht en die kracht en in die erfenis die Jezus deed opstaan uit de dood. Het lichaam van Christus is het levende lichaam van Christus. Het is het lichaam wat de dingen doet die Jezus wil doen. Dat is mooi, hè? Als je het zo leeft. In dat lichaam is er geen strijd. In dat lichaam is er geen oorlog. Want dan is Christus daarin. Dan is alles gefocust op Christus. En ik denk soms wel eens, wij zijn soms wel eens heel erg bezig met onze kleine pietluttigheden en we vergeten dat Jezus in dat lichaam is. En dan kijken we naar elkaar en dan maken we daar ons druk over. Nou ja, ik wil graag in het lichaam van Christus zijn. Jullie toch ook? We zijn ook nieuwe mensen. Wij zijn vredesmensen. In Efeze 2, vers 14 tot 18 staat dat. En Jezus heeft een muur neergehaald. Een hele bijzondere muur, want dat was de muur... Wat daar in Efeze geschreven werd tussen de Joden en de niet-Joden. En die muur die is weg en daardoor is de vrede gekomen en is er eenheid gekomen. Maar je kunt het ook breder trekken. Wij zijn mensen van de vrede, wij brengen vrede. In Jesaja staat ook, vrede voor iedereen mogen we brengen. Efeze 4 zegt, span je in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest je geeft. Met vrede komt ook meteen de eenheid mee. Wij mogen leven in vrede en die boodschap ook brengen. Ah, dat is wel gek, want Jezus zei op een bepaald moment, denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen. Huh? Hoe zit dat dan? Ik denk dat dat te maken heeft met dat eerdere stukje wat ik net zei. Dat als Jezus daar niet in is, dan is de vrede weg. Dan kan er geen vrede zijn, dan brengt het verdeeldheid. Wij willen mensen van de vrede zijn, toch? Wij zijn ook burgers. Nou, ik ben burger van het Koninkrijk der Nederlanden en ik heb een ID-kaart en een paspoort, daar staat het ook op. En er staan allemaal cijfers en nummers op en zo. En er staat op een foto van mij. En nou ja, je kent dat wel. Jullie zullen ook paspoorten hebben. En dat laat zien waar je hoort en wie je bent en wat je identiteit is. En wij zijn burgers van het Koninkrijk van God. Wij hebben als het ware het paspoort en het ID-bewijs van het Koninkrijk van God. En dat is heel mooi. Want als wij bijvoorbeeld met zo'n paspoort naar het buitenland gaan en er overkomt ons iets, dan kunnen we op de ambassade hulp krijgen. Nou, zo kun je je ook voorstellen dat je als burger van het Koninkrijk van God rechten hebt om, en dat je gewoon hulp mag krijgen en hulp aan, van de Heer aan kan roepen. En het geeft autoriteit. Het laat zien waar je hoort en wie je bent. We mogen ook huisgenoten zijn. Gezinsleden. Samenleven als gezin. Ik vond het heel mooi in Handelingen 2, hoe dat staat dat dan de mensen tot geloof kwamen. En samen aten en dingen met elkaar deelden. Zo mogen we ook leven als Gods gezin. En wat ook wel heel mooi was, was dat hoe zij leefden, dat was een getuigenis. Dat viel op. Dat viel de omgeving op. Zij stonden bij het volk in de gunst, staat er. Iedereen zag hoe zij leefden en God zorgde er ook voor dat die groep zich uitbreidde. Het werden er steeds meer. Steeds meer mensen werden gered. Dus als wij ons leven leven als mensen van het lichaam van Christus, als vredesmensen, als mensen van Gods gezin, dan valt het op. En vanmorgen hoorden we er ook al even over. Wij zijn een bouwwerk. Wij zijn levende stenen. Het is heel leuk hoe dit gebouw gemetseld is. Hoe de stenen hier zitten. Soms een paar zitten steentjes zitten scheef. Nou ja, daar hebben ze hier natuurlijk bewust voor gekozen. Om hier en daar een paar steentjes dwars te zetten. Maar het is gebaseerd op de tekst dat wij een bouwwerk zijn. Dat christenen levende stenen zijn. Nou ja, stenen uit een levende stenen, daar bedoelden ze ook mee stenen uit de natuur. En stenen uit de natuur zijn niet allemaal gelijk. Hier en daar zie je ook wel eens in de natuur dat men die stenen, gewoon die keien die men op het land vindt, dat ze daar van die muurtjes van maken of huizen van bouwen. En dat is knap hoe ze dat dan passend maken. Dat precies te draaien en die kantjes en dan kijken of het allemaal past. Zulke stenen samen mogen vormen een gebouw, een bouwwerk. En in Efeze 2 vers 21 staat een bouwwerk dat uitgroeit tot een tempel gewijd aan de Heer, opgebouwd tot een plaats waar God woont door zijn geest. Dus het is geen leeg gebouw of zo. Nee, God woont daar door zijn geest. God wil daar wonen. En er echt gebruik van maken. Het is Gods huis, zou je kunnen zeggen. Gods geest woont daarin. En we zijn ook de bruid. En dat vind ik ook wel een hele mooie vergelijking. Een bruid en een bruidegom. Hoe je samen mag leven. Zo heeft God dat bedacht. Christus en zijn gemeente. Als een huwelijk, als een verbond tussen man en vrouw. Daar zit trouw in, dat je bij elkaar blijft. Dat je van elkaar houdt. Dat je met elkaar een relatie hebt. Samen leven. Dat het vrucht draagt. Dat het uitgroeit. Paulus die zegt in Filippenzen 2, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven en één van geest. Ja, dus als je dat bekijkt vanuit een huwelijk, dan zie je dat Jezus, de bruidegom, die had alles over voor zijn bruid. Jezus heeft werkelijk, dit is de perfecte bruidegom. Als mens kunnen we ons dat niet voorstellen, maar Jezus heeft het allemaal, die heeft perfect gedaan. En dan zou je kunnen zeggen met deze tekst in je achterhoofd, als wij door Christus, de bruidegom, bemoedigd worden, en dat doet hij bemoedigt ons, en liefdevol getroost, hij troost ons. Als wij zo'n grote verbondenheid met de geest hebben, en we mogen leven door de Heilige Geest, en de Heilige Geest in ons leven ervaren, zoveel hartelijk meeleven. En dus als Jezus zo met ons leeft. Als wij dat ervaren, dan kunnen we ook eensgezind zijn. En één in liefde, één in streven en één van geest. En dan staat er nog achter. Dan, als we dat zo ervaren, als we zo samen mogen leven, dan is het logisch dat we niet handelen uit geldingsdrang van ikke, of eigenwaan. Want dan wordt er perfect voor ons gezorgd door Jezus. Dan merken we dat. En dan gaan we in alle nederigheid, dan vinden we het logisch dat we de ander belangrijker vinden dan onszelf. En dan hebben we niet ons eigen belang voor ogen, maar die van de ander. En dan lijken we op Jezus. En Jezus had de gestalte van God. En hij was er helemaal niet zo, nou, hij stond er eigenlijk niet op voor. Hij was het gewoon. Hij maakte er geen aanspraak op om gelijk aan God te zijn. Maar hij was het wel. Hij deed afstand van zijn positie. Hij werd een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen. En hij is als mens verschenen en heeft zich vernederd. En dan uiteindelijk zeggen wij, Jezus Christus is Heer. Want vanuit die liefdevolle relatie van de bruid en de bruidegom, dan geef je hem alle eer. Dan vind je hem geweldig, dan ben je smoor verliefd op zo'n bruidegom. En dan wil je hem alle eer geven. Ja, we zijn ook ranken van een wijnstok. We zijn een kudde van de herder. Een leger, had ik ook al even aangestipt. Volgelingen van Jezus, nou. En nog zoveel meer. Nog zoveel meer. Maar wat is het dan het nut van die eenheid? Waarom vindt Jezus dat zo belangrijk? Ik had het al gelezen, hè. In Johannes 17. Opdat de wereld zou geloven dat u mij gezonden hebt. Eén kant. Maar aan de andere kant ook, dat wij die liefde van God zullen ervaren. Jezus die kon zich niet voorstellen in de perfecte eenheid die hij had met de Vader en met de Heilige Geest. Die drie eenheid, Vader, Zoon en Geest, die kon zich niet voorstellen dat wij dat ook niet zouden willen. Want God heeft ons zo gemaakt. God wandelde door de Hof van Eden. God wilde met de mens nauw contact hebben. God wilde niet dat de mens alleen was. God wilde met ons leven. En erfgenamen verheerlijken God. Want die hebben zo rijk van God geërfd. En van de week lazen we ook dat bij die aardbeving die huizen zijn ingestort doordat ze gewoon niet aardbevingsbestendig gebouwd waren. Maar je kunt je wel voorstellen dat het is uit hebzucht gedaan. Men wilde eraan verdienen, dus dan bouw je de boel zo goedkoop mogelijk. Maar als je alle resources van de wereld hebt, als je schathemeltje rijk bent, dan kan je het beste gebouw neerzetten wat je wil. En zo wil God in ons leven bouwen. En zo wil God met ons bouwen. En we mogen God laten zien in die rijkdom. Als lichaam samen functioneren help je niet alleen elkaar, maar dan help je de ander. En de wereld snakt naar een boodschap van vrede, want er is zoveel onvrede in de wereld. En we mogen vanuit de autoriteit bidden met mensen en de handen opleggen. We moesten vanmorgen nog bij stilstaan. We zeggen dan in het kerkelijk jaar, wij leven nu tussen kerst en Pasen. Nou, we leven helemaal niet tussen kerst en Pasen. We leven tussen Pinksteren en de wederkomst. En dat is een heel ander verhaal. Want mensen die vervuld zijn met de Heilige Geest, die mochten vol van de Geest de wereld ingaan en mensen tot Jezus leiden en laten zien wie God is. Vertegenwoordigers van Jezus zijn. En we mogen de bruid zijn en functioneren. En we mogen samen eensgezind bidden. En dan zegt Jezus ook in Matteüs 18 vers 19. Ik verzeker het jullie nogmaals. Nou ja, hij zegt het heel vaak. Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het laten gebeuren. En met al die dingen in ons hoofd, dat Jezus in ons is en dat wij Christus zijn, wil Hij het in ons en met ons laten gebeuren. Amen.